is textiel, dus dat leeft niet. Maar aan de andere kant voelde ik me toch heel geborgen daardoor. Dus dan maakte ik patchworks rond die pijn die ik voelde en rond die crime scenes die ik zag, die circuleren op sociale media. En ja, dat zorgde ervoor dat ik ergens een uitlaatklep vond voor al die pijn.
Iedere kunstenaar koestert wel een werk dat diegene nooit heeft kunnen maken. Misschien vanwege een gebrek aan geld en tijd. Wellicht zaten de zwaartekracht of andere natuur werd er dwars. Of bleek een ander al met dat ene geniale idee te zijn weggelopen. In deze podcast gaan Lieneke Hulshoff en ik, Maurits de Bruin, met kunstenaars in gesprek over werken die het daglicht nooit hebben gezien. En over de betekenis van succes versus falen. Je luistert naar een productie van De Bakken Grond en Mr. Mowgli. Dit is Kan niet, bestaat niet. Een enorm ruimtevullend decorstuk dat een afspiegeling is van haar eigen leefomgeving. Dat is het kunstwerk dat Lisa Iommi nog niet heeft weten te maken. Het werd geïnspireerd door de film The Cabinet of Dr. Caligari. Een Duitse stille film uit 1920. Toen Lisa die zag, zag ze meteen het verwantschap met haar werk. In de decorstukken van Walter Röhrig en Walter Rijman. Maar dat grootse, ruimtevullende decorstuk was misschien wel iets te ambitieus. Te groot, te duur, te tijdrovend. In elk geval heeft Lisa het tot nog toe niet kunnen realiseren. Jouw niet voltooide werk begint met een film. Maar misschien begint je oeuvre daar ook wel mee. Daar ben ik ook nog benieuwd naar. Dus laten we het eerst over die film hebben. Welke is dat en wanneer zag je die?
Dat is de film Das Kabinett der Dr. Caligari. Het is een film uit 1920. En ik zag die film voor het eerst tijdens de eerste lockdown. Dus dat was inderdaad ook het begin van mijn oeuvre. Ja, toen ik voor het eerst met patchwork in aanraking kwam, in de huiskamer. En ik was toen ook nog heel vaak bezig met tekeningen maken. En er had een vriendin van mij erop aangewezen dat de stijl van die tekeningen echt heel hard in lijn lagen met de scenografie en de set van die film. En dan daarop heb ik die film gezien.
En het is een stomme film, hè? Ja. Er wordt niet in gesproken. Het is een horrorfilm, geloof ik.
Ja, ik heb ook murder mystery.
Gelezen dat het wordt gezien als de eerste horrorfilm. Mm-hmm. Hoe was die kijkervaring toen? Je was alleen?
Ja, ik was alleen. Wel in mijn ouderlijk huis, omdat ik toen tijdens de lockdown even naar mijn ouderlijk huis ben gegaan. Maar ik was alleen die avond. Het was s'avonds al, dus de nacht viel. En ik wist totaal niet wat ik moest verwachten. Want ik dacht, de stijl van de film ligt heel hard of heel nauw samen met mijn werk of met mijn tekeningen op dat moment. Dus ik had al een idee, horror, mystery, murder, dat is al, het begint ook echt met een soort van cut-outs op het scherm die dan woorden vormen en hele scherpe figuren die dan eigenlijk het verhaal wat tot stand brengen en dan word je stilletjes aan in contact gebracht met alle personages van de film. Die worden een soort van voorgesteld. En dan dan spelen alle feiten zich af. En dat was een super rare ervaring voor mij. De manier hoe de set was opgebouwd en de kleuren die gebruikt worden. Want het is voornamelijk zwart-wit en dan ook wel zo blauw die heel fel naar voren kwam.
Dat komt in jouw werk ook veel naar voren.
Dus het was voor mij wel een leuke ontdekking om te zien dat die stijlen zo fel overeenkwamen.
Je zag meteen de verwantschap
mm-hmm. ja, absoluut.
Met jouw werk.
Ja, zeker in mijn tekeningen.
Twee Walters waren het, hè? Walter Röhrig en Walter Rijman.
Ja.
Die de die verantwoordelijk zijn voor dat decor. Ben je nog gaan onderzoeken wat die Wouters verder allemaal maken? Maakten ze meer filmdecors of waren ze ook autonoom kunstenaar? Of ja, wat zijn dit voor mannen?
Walter Rijman is een Duits expressionistische schilder. En die heeft heel veel van zijn eigen artistieke praktijk in die film ook gelegd. Dus je merkt ook heel veel synchronicity tussen de twee verschillende oeuvres. En die komen dan heel mooi samen, vind ik. Er is zo één beeld die ik super interessant vind. En dan heb je zo'n beeld op de stad. En dan zie je alle huisjes gestapeld op elkaar. Alsof je van op een afstand naar een heuvel kijkt. En de heuvel, daar staat de stad rond en opgebouwd. Maar die voelt zo claustrofobisch aan. En zo mathematisch ergens. Vind ik heel gek.
En kun je die verwantschap ook verklaren? Is die er inhoudelijk ook tussen de film en je werk of helemaal niet?
Inhoudelijk weet ik niet, maar qua stijl heb ik wel het gevoel, omdat ik ook heel fel van houtkooltekeningen houd en dat ook gebruik in mijn eigen artistieke praktijk. En dan de set ook is opgebouwd uit grote witte panelen die dan volledig in houtkool en zwarte verf worden aangekleed, waardoor je echt een heel raar gevoel van ruimteindeling krijgt en je hebt geen idee waar de ene kamer begint en waar de andere kamer stopt. En dat idee van zo absurditeit vond ik super interessant en denk ik dat in mijn werk, of toch zeker in mijn tekeningen, ook wel naar voren komt.
Dus het is een soort wereld van papier die het decor vormt? Was dat gebruikelijk voor die tijd?
Nee, absoluut niet.
Dus het was ook uniek in zijn soort als het op die decorstukken aankomt?
Ja, het is, klopt.
Lijkt het daardoor ook meer alsof je naar een toneelstuk kijkt?
Ja, of? Ik had dat gevoel ook, omdat de personages zich dan ook door die scherpe vormen, want de twee setdesigners hebben heel fel gebruik gemaakt van zo hele scherpe vormen en heel onrealistische vormen, dus huizen en lantaarns en lichtstroken, die hebben allemaal een super onregelmatige vorm. Waardoor je inderdaad wel het gevoel hebt alsof je op een theaterset loopt. Of dat is toch het gevoel dat ik had toen ik naar die film keek.
Jij zag die film, je zag ook de verwantschap met je werk, zoals die vriendin al had verteld. Mm-hmm. En wat gebeurde er nog meer in je hoofd?
Toen ik die film had gezien en toen ik eigenlijk op dat moment mijn eerste patchworks aan het maken was, begon opeens het idee te spelen dat ik eigenlijk ook ooit eens zo'n set wou maken. Dus echt een heel absurde kamer waar je binnenkomt en waar alle vormen zo'n vreemd gevoel opwekken. Dus dat je echt in die ruimte kunt lopen. Een beetje zoals ook in mijn houtkooltekeningen. Maar dan echt op een gigantische schaal. Dus echt heel, heel, heel erg groot. Maar dat is een idee die ik dan nooit verder heb uitgewerkt. 1, materiaalkost. 2, gewoon de ruimte om het in te maken. 3, ik weet niet waarom ik het nooit heb gedaan. Het leek onmogelijk.
En er is ook nog iets anders gebeurd. Van tekeningen op papier en houtkool ben je ook met ander materiaal gaan werken. Is dat aangezwengeld door hetzelfde moment of niet? Door die film?
Ik denk wel dat het, dat er ergens een soort van verband bestaat. Maar ik was op dat moment wel al langer bezig met patchwork. Eigenlijk een beetje genoodzaakt ook door de COVID-periode. Om dan echt zo confined te zijn tot je huiskamer of tot je... Want ik zat op kot toen, dus tot kamers.
Je kon niet werken meer in de studio of
nee,
de academie?
Nee, op school. Nee, ging niet.
Dus dat moest in huis?
Mm-hmm. Ja, en daaruit is dan ergens een zoektocht, want ik ben textielontwerp gaan studeren na schilderkunst. En dan, als je schilderkunst studeert, dan lijkt alles wel vrij voor de hand liggend, want je neemt pen of papier of je neemt doek en verf en je begint gewoon te schilderen. Maar met textiel, omdat er zoveel verschillende manieren zijn om met textiel te werken als medium, toen ik aan die studie begon, had ik niet echt een idee wat ik wou doen of waar mijn voorliefde naartoe ging. Dus dan ben ik wat beginnen breien. Vond ik heel leuk, maar vond ik net iets te traag. En miste ik zo het illustratieve dat in schilderkunst naar voren kwam. En dan ja, begon ik te naaien, want dat is iets waar ik ongelooflijk slecht in was. Maar dan merkte ik wel dat ik daar meer voeling
mee... Met de hand of op
ja,
de machine?
Ja, met de hand. Nu, dat textiel zorgt er wel voor dat ik echt moet stilstaan. En dat zorgt wel voor een stukje traagheid in mijn werk. Want ik ja, ben wel een persoon die snel uitgekeken raakt op dingen. Of die snel een nieuw project wil doen of aan iets nieuws wil beginnen. En dat textiel, ja, het feit dat ik dingen moet naaien of dat ik handweef... dat zijn allemaal hele trage praktijken waar heel veel fysiek werk in kruipt. En dat zorgt ervoor dat ik dan ook gewoon echt stilsta bij de dingen waar ik mee bezig ben. Maar dat was wel iets waar ik onmiddellijk potentieel in zag, omdat ik wel het gevoel had dat je daar het soort van patchwork gegeven aan kon toevoegen. Dus dat je echt lapjes op elkaar kon leggen om zo kleurvelden en dan zo personen en ja, landschappen en zo in elkaar te zetten. En van daaruit is dan mijn interesse in patchwork gevloeid. En dan zag ik die film en dan kwam, ja, kwam het allemaal zo wat samen. Zo dat idee van setbouw en grote landschappen en absurde landschappen en landschappen die niet echt bestaan.
En in jouw werk zijn dat ook landschappen waar altijd eigenlijk iets tragisch heeft plaatsgevonden?
Ja, tijdens die eerste lockdown, ik denk dat het mei was, toen is ook George Floyd overleden. Ja, ik vond dat een super heftige ervaring om vanuit de Verenigde Staten iets dat eigenlijk zo ver van je bed gebeurt, omdat hier ook met een hele harde weerklank, of dat heeft hier ook heel veel teweeg gebracht. Black Lives Matter Movement is ook terug op poten gesteld. Hier zijn ook heel veel protesten gebeurd, op straat gekomen in Brussel. En dat was iets op zo'n grote schaal, ja, dat ik had het nog nooit gezien dat zoveel mensen zo boos waren. Het heeft gewoon heel veel teweeg gebracht hier ook. En dat had ik niet echt verwacht of zo. Of ik voelde enorm veel pijn en ik wist persoonlijk zelf niet hoe ik daarmee moest omgaan, maar om te zien dat er dan zoveel mensen samen toch het gevoel, dat je toch het gevoel krijgt dat er ja, mensen caren of zo, ik weet niet.
Ja.
Ja.
Dus je voelde je gesteund door de
ja,
door die
toch
protesten?
Wel. Ja, absoluut. Ik voelde me enorm gesteund. En ik denk dat mijn zoektocht binnen textiel daaraan ook persoonlijk heel veel in teweeg heeft gebracht. Omdat ik me wel ook gesteund voelde in het medium dat ik gebruikte. En dat klinkt misschien heel raar. Want ja, het is textiel, dus dat is iets niet... dat leeft niet. Maar aan de andere kant voelde ik me toch heel geborgen daardoor. Dus dan maakte ik patchworks rond die pijn die ik voelde en rond die crime scenes die ik zag. Die circuleren op sociale media. En ja, dat zorgde ervoor dat ik ergens een uitlaatklep vond voor al die pijn. En dan ja, kwam patchwork daar dan ook weer als prominente speler in naar voren.
En dat institutionele geweld tegen mensen van kleur, dat blijft de verbindende factor in die werk?
Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat het ook nog steeds heel persoonlijk is. Dus heel persoonlijke gebeurtenissen die vanuit mijn ervaringen stammen. Maar ik heb ook het gevoel en ik merk ook dat werken die ik maak, dat die nog steeds iets in kaart brengen die een groter deel van de bevolking meemaakt. Dus dat is ook wel fijn om te zien dat ik daar ergens verbinding in vind.
Maar dan is er ook nog dat werk wat je toen dacht te willen maken, namelijk dat decorstuk. Mm-hmm. Of hoe moet ik dat zien? Is dat veranderd door de tijd heen? Zou je het nog steeds willen maken of is dat nu niet meer relevant?
Ik had heel lang het idee dat ik echt mijn slaapkamer wou nabouwen. Dus echt inclusief afmetingen van raamkozijnen, waar mijn bed zou staan. Maar het zou wel een fictieve slaapkamer zijn. Dus niet de slaapkamer waar ik nu in slaap of in leef. Ik denk, als ik daar nu op terugkijk, dat het voornamelijk plaatsgebrek was. En misschien ook de durf om zoiets te doen. Want het is wel echt een statement dat je neerzet als je een volledige huiskamer van 3 op 5 op 6 meter opeens in het midden van een ruimte wilt zetten. Dus ik, naarmate de tijd verstreek, had ik wel het gevoel van, kan ik dit nog maken? Zit ik niet met een beetje grootheidswaanzin of zo? Dat ik zo'n groot werk op poten wil stellen. En dan los van de fysieke beperkingen, begon ik dan na te denken van, wat wil ik met dat werk zeggen? Ik vind het heel moeilijk omdat mijn werk op dit moment wel vrij politiek geladen is. Omdat ik wel altijd thema's behandel die een soort van binnen het decolonisatiedebat zich bevinden. Dus dan vroeg ik me af van, wat vertelt zo'n huiskamer? Welke verhalen hangen daaraan vast? Ik denk, als je denkt aan een textiele kamer of een textiele huiskamer, dan wordt de connotatie met een tent of zo wel snel gelegd. En dan wordt de link met de migratiecrisis wel heel snel duidelijk. En ik vind dat een politiek zo zwaar en zo'n traumatische gebeurtenis dat ik het heel erg zou vinden, moest ik dat toe-eigenen binnen mijn werk, dat het mij ook ergens tegenhoudt om dat werk te maken. Zeker ook omdat die connotatie van geborgenheid en intimiteit binnen de huiskamer daar dan zo vingerdik op ligt. Nu, 2 jaar later, heb ik wel een eerste stap gemaakt naar het maken van zo'n ruimte. Voor de expo Finisterra in Antwerpen kreeg ik de opdracht om een vrij werk te maken rond het Finisterra, dus het einde van de wereld. Maar dat is een heel vrije opvatting. Toen ben ik wat beginnen nadenken over mijn eigen persoonlijke ervaringen bij het einde van de wereld. En ik had die nacht ook echt heel slecht geslapen. toen ben ik daar wat opzoekingswerk rond beginnen doen, rond het slecht slapen. Want dat, voor mij is dat het einde van de wereld. Het wakker worden met nachtmerries en dag na dag gewoon je niet uitgerust voelen. En blijkt dat heel veel mensen van kleur en die deel zijn van minderheidsgroepen statistisch gezien minder goed slapen. En dat was wel een soort van openbaring voor mij. Dat door sociale status, maar ook door het feit dat mensen van kleur en mensen die deel zijn van andere minderheidsgroepen gewoon vaak te maken krijgen met discriminatie en gewoon op dat vlak een mentaal zwaarder leven, waardoor dat er gewoon heel veel stress aan te pas komt en daardoor je slaap ook soort van verstoord wordt. En slaap is de meest essentiële vorm van self-care, denk ik. Alles staat en valt met een goede nachtrust. Dus dan leek het me interessant om voor die expo daar dan een werk rond te maken. En ik heb daar dan mijn grootste patchwork ooit gemaakt. En die is bijna 3x3. Dat is echt gigantisch groot. En die is ook met de hand genaaid. En dat was eigenlijk zo mijn eerste stap richting het nabouwen van mijn slaapkamer. Dus daar ligt ook echt een persoon op een bed. Allemaal met de hand genaaid.
En dat ben jij, die persoon?
Dat ben ik. Maar dat ben ik ook niet. Laten we het zo zeggen.
Ja. Ja, het is ook wel... Zo breng je ook dat verhaal, die strijd van minderheden, ook terug naar iets heel primairs, waar iedereen natuurlijk zich toe verhoudt op een andere manier.
Ja, en dat vond ik gewoon ook iets heel heftig om mee geconfronteerd te worden. Dat zoiets noodzakelijk, dat daar ook een soort van kloof in bestaat. En nog steeds, ja.
Ja, en ook zoals je al eigenlijk zei, zodra je in je slaap wordt geremd, word je eigenlijk overal ingeremd. Want dat is de basis.
Het is echt essentieel voor alles. Het is essentieel voor je gelukservaring. Het is essentieel voor het dagelijks functioneren. Het alert zijn, het helder zijn. Het kunnen omgaan met de kleine en grote trauma's van de dag, van de week, van het jaar.
En je werk, wordt het bemoeilijkt door je slaapproblemen? Of zeg je, ik voel me eigenlijk juist ook wel gesteund door mijn werk. Is juist eerder iets wat me erbij helpt.
Ja, het helpt me wel. Zeker ook omdat ik al 2 jaar bezig ben met vrij zware thema's. Omdat ik wel echt op zoek ga naar de dingen die mij ook bezighouden dagelijks. Dat wel, als ik daarbij stilsta, dat dat wel echt heftige ervaringen zijn. Om dan bijvoorbeeld die crime scenes te zien waar George Floyd overlijdt. Om dan die statistieken te zien waar discriminatie zich allemaal in bevindt. Dat zijn allemaal wel heftige impressies om te hebben. En ik merk dat textiel, dus als ik daar mee bezig ben, dus echt bezig ben met dat naaien, dat ja, ergens een soort van cocon vormt om dan die gedachten kwijt te kunnen. En dan, ja, precies of ik in trance ga. Dan ben ik aan het naaien en dan ja, gaat mijn hoofd tekeer, maar op een bepaald moment stopt dat precies. En dan zitten die gedachten allemaal in dat werk. En dat zorgt er wel voor dat ik een beetje tot rust kan komen.
Ja, want je had het net al over self-care, waarvan slaap dan inderdaad de voornaamste vorm van is. Dus zou je werk daar dan onder kunnen vallen? Of denk je soms wel eens, oh, misschien is het ook wel heel zwaar om de hele tijd met deze thema bezig te zijn. Want het is natuurlijk niet alleen het maken van, maar wat er ook bij hoort, is wat wij nu bijvoorbeeld doen, dat jij er in interviews of bij mensen op een opening, of misschien met je familie, als mensen jou vragen waar gaat je werk over, heb je het natuurlijk al heel snel over deze zware thema's. Mm-hmm. Denk je dan wel eens, moet ik er niet soms van wegbewegen? Of...
Ja, aan de ene kant wel en aan de andere kant niet. Want aan de ene kant zijn het de dingen die mij gewoon echt interesseren en waar ik ook echt nood aan heb om een stukje te helen en om zelf er gewoon bovenop te blijven. Maar aan de andere kant denk ik dat ik gewoon... Ja... Nee, ik denk dat het bijna onmogelijk is voor mij om niet met iets anders bezig te zijn op dit moment in mijn leven dan met de dingen waar ik mee bezig ben. Al hoop ik natuurlijk in de toekomst, misschien binnen hier in 40 jaar, dat ik een compleet ander werk kan maken die dan veel lichter is of die gaat over geluk en heel hoopvolle dingen.
Je bent nog niet zo heel lang geleden afgestudeerd.
Nee.
Of althans, 1,5 jaar geleden. Hoe heb je die weg tot nog toe ervaren, die afgelopen 1,5 jaar?
Ja, dat was verschrikkelijk.
In één woord verschrikkelijk.
Niemand bereidt je voor op wat na het afstuderen komt. En dat vind ik eigenlijk heel erg. Dat is iets dat mij ook echt heel
boos maakt. Op de academie word je er niet
op
voorbereid.
Zowel op de academie als gewoon in de maatschappij, gewoon tout court, na het afstuderen. En zeker binnen een kunstopleiding. Ja, er zijn gewoon heel weinig vangnetten nog. En ik denk dat dat wel iets is waar ik me totaal niet op voorbereid had. Of totaal niet op had kunnen voorbereiden. Je studeert af, in mijn geval met 2 masterdiploma's, dus wel echt een hele grote, een hele grote overwinning of zo. Daar ben ik zelf heel trots op. Maar dan kom je opeens in de echte wereld, tussen grote aanhalingstekens. En dan heb je opeens door dat je moet geld verdienen, je moet daarnaast kunst gaan maken, want dat is wat je wil doen of waar je voor gestudeerd hebt. En je merkt dat er gewoon heel weinig vangnetten zijn als jonge maker, maar ook als jong persoon, om je weg te banen. Want je bent onderhevig aan zoveel verschillende...
Je bent afhankelijk eigenlijk.
Ja, je bent heel afhankelijk. Maar aan de andere kant wordt je wel ook verwacht om heel zelfstandig te zijn.
Ja, je bent natuurlijk ook inderdaad afhankelijk van verzoeken die binnenkomen. Of je wordt uitgenodigd voor tentoonstellingen, bijvoorbeeld... Dat is volgens mij wel gebeurd, heel regelmatig. Hoe heb je dat ervaren, de mogelijkheid om zoveel tentoon te stellen?
Ja, dat vond ik super gek. Ik denk dat ik ja, soms wel een beetje kamp met zo'n imposter syndroom. Mijn eerste tentoonstellingen die begonnen ook toen ik nog studeerde, dus toen ik in mijn master zat. Ja, het is eigenlijk vrij ongezien om op dat moment al zo in die galerijwereld binnen te stromen. Ja, dus ik voelde mij zo niet op mijn plaats. Het voelde alsof ik daar nog niet thuis hoorde en ik voelde mij heel jong, nog steeds. Dan daarna kwamen de volgende expo's en kwamen er meer en meer expo's. En ja, supercool. Ik ben heel dankbaar. Maar aan de andere kant voelt het ook allemaal heel snel en heel vroeg. Ja, ik weet nog niet zo goed wat ik ermee moet.
En zie je dat tentoonstellen ook als onderdeel van je proces?
Ja, tuurlijk.
Als leren?
Mm-hmm. Wat ik dan wel super interessant vind, is om mijn werk dan ook te zien in een publiekere ruimte dan mijn atelier. Dus om echte dialogen te zien tussen andere kunstenaars of tussen de toeschouwers die komen kijken. En dat vind ik een heel belangrijk gegeven om volgende stappen te ondernemen of om na te denken over waar gaat mijn werk naartoe? Of vind ik dit een goed werk en waarom? En wat vinden andere mensen daarvan en waarom?
Is er een voorbeeld dat je kunt noemen van werk waartussen jouw werk hing, waarvan je dacht, oh, hier zie ik inderdaad een link. Of hier zie ik die helemaal niet, maar dat leert me ook wat. Of...
Ja, dus ik merk wel dat mijn werk heel vaak gekozen wordt voor zijn activistische lading. Zoals de expo gemaakt door jou, The Body Keeps the Score. Maar dan ook het werk die ik dan gemaakt heb voor de expo Finisterre in Antwerpen. Waar ik samenhang met allemaal vrouwelijke kunstenaars die elk voor zich rond dat vrouwelijke thema werken. En dat vond ik wel heel mooi. Het zijn ook allemaal heel jonge kunstenaars, ook kunstenaars van kleur. En ja, dat interesseert me wel en dat bevalt me wel. En dat vind ik zelf ook heel interessant om dan die dialoog te zien van waar liggen de nuances, waar liggen de verschillen tussen onze singuliere ervaringen, maar waar het dan ook samenkomt.
En voel je je dan ook gesteund door andere vrouwelijke kunstenaars van kleur? Of hebben jullie ook veel gesprek over hoe je te handhaven in de kunstwereld?
Ja, ik merk wel dat zeker de vrouwelijke ervaring of de ervaring van ja, personen in minderheidsgroepen, dat die wel gewoon heel gelijkaardig is. Iedereen heeft zijn eigen kleine trauma's en kleine dingen die hij heeft meegemaakt. Maar over de grote lijnen merk je wel dat er een soort... Ja, gemeengoed is. En dat vind ik heel mooi om te zien. Dat is heel pijnlijk vaak, maar dat is vaak ook heel empowering. Dus, ja.
En succes, wat betekent dat voor jou als kunstenaar?
Als persoon betekent dat gelukkig zijn. En als kunstenaar, ik denk dat ik echt mezelf als een succesvolle kunstenaar zou beschouwen als ik 100% kan maken wat ik wil maken en daar ook mijn geld mee kan verdienen. Dus dat ik daar afhankelijk van kan zijn. Dus dat ik echt gewoon naar mijn atelier kan gaan, 's ochtends een hele dag kan werken, tevreden kan zijn met wat ik heb gemaakt. Of niet, en dan is dat ook oké. Maar dat ik dan wel gewoon naar huis kan gaan met een volle bankrekening. Of ja, ik weet niet hoe ik het moet verwoorden. Of gewoon, ja...
Want nu heb je een dayjob, baantje...
Ja, ik werk deeltijd in een retailzaak. Ik vind het op zich oké. Er zijn superveel mensen die in service werken of die, die een baantje hebben naast hun artistieke praktijk. Super jammer dat dat moet. Dus dat ik niet fulltime met kunst kan bezig zijn. Maar aan de andere kant ja, is het nu gewoon de realiteit. En dan kan ik me daar wel ja, bij neerleggen of zo. Op dit moment is er toch wel een job die er zo wat tussenuit springt. Of die ik heel graag nog zou doen naast mijn artistieke praktijk. En dat is lesgeven. Dus ik zou heel graag nog voor de klas staan. Omdat mij dat wel ook gewoon een heel nobele job lijkt. Een heel zware job ook. Dus echt heel veel... ik heb heel veel bewondering voor mensen in het onderwijs... Ja, het lijkt me een fantastische job om te beoefenen, omdat je gewoon constant jezelf een vraag ook stelt. Omdat je bent bezig met jongeren of kinderen die hun kritische blik aan het ontwikkelen zijn, waardoor je zelf gewoon, denk ik, heel vaak die spiegel voorgeschoteld krijgt van wat is die kritische blik? En ik denk dat het onderwijs je ook gewoon heel jong houdt.
En waar zou je dan les willen geven? Aan een kunstacademie of op een andere plek?
Ja, ik denk sowieso binnen kunst. Dus sowieso binnen een artistiek kader. En dan liefst in het hoger onderwijs. Omdat ik het denk ik heel interessant vind om mensen die ervoor kiezen om kunst te gaan studeren, hun wegwijs te maken binnen die grote instelling van hoger onderwijs. En ik denk dat ik dan graag gewoon die persoon zou willen zijn die ik soms gemist heb. Dus ik ben een persoon van kleur. Ik denk dat ik het gewoon heel fijn zou vinden moest ik voor toch één persoon of zo een spiegel kan zijn. Of een soort van maatje, vertrouwenspersoon. Ja.
Werd je vaak verkeerd begrepen op de academie door je docenten?
Ja, absoluut. Zeker ook nu ik ouder ben. Ja, nog steeds heel jong, maar nu ik zo iets ouder ben en terugkijk op wat ik eigenlijk heb gedaan binnen mijn master schilderkunst en ook mijn master textielontwerp, waar ik toen al bezig was met eigenlijk vrij grote thema's en die voor mij nog steeds vrij duidelijk zijn, dat echt hele grote thema's zijn, maar die werden toen vaak afgewimpeld of die werden toen als vaak niet naar waarde geschat. En dat vind ik heel jammer. En dat is niet per se de fout van de instelling of van de docenten waar ik les heb van gekregen, maar eerder van een grotere bril die gefilterd is. En ik weet niet hoe dat komt. En dat is heel jammer als ik daarop terugkijk.
Ja, dus die verhalen werden eigenlijk niet als volwaardig beschouwd binnen je studie waar jij mee werkte.
En dat vind ik wel jammer, want oké, je bent 17 en je wil wat. En ik kan me ook wel voorstellen dat ik een vrij grote mond had. En dat ik ook niet echt luisterde naar de commentaren van docenten. Maar als ik dan kijk naar mijn werk vroeger, waar ik toen echt bezig was met zelfportret en op zoek was naar dat stukje erkenning binnen de kunstgeschiedenis en als vrouw van kleur, jezelf afgebeeld zien op een schildersdoek. Ik vind dat een heel zwaar gegeven.
In plaats van door een ander geportretteerd te worden?
En dat is ook heel politiek geladen, want er zijn gewoon heel weinig personen van kleur die afgebeeld worden binnen in het westerse kunstenkanon. Die dan zeker zelf zichzelf hebben afgebeeld, dus echt het zelfportret. En dat vond ik gewoon heel heftig dat dat heel hard geminimaliseerd werd. Of dat docenten daar zelf die link niet hadden gelegd of zo.
Maar dus als jij als docent die persoon zou kunnen zijn voor iemand, kan dat natuurlijk inderdaad van waarde zijn, kan ik me helemaal voorstellen. En ook misschien wel waar we het in het begin over hadden, dat het academieonderwijs jou heel slecht heeft voorbereid op hoe behaal je succes, hoe handhaaf je je. Is dat dan ook iets waar je als docent aandacht aan zou willen besteden?
Ja, ik denk het wel. En ik denk dat ik gewoon ook iemand had gemist. Of iemand heb gemist die me gewoon zei van het komt allemaal wel goed en laat het gewoon allemaal op je afkomen en het is oké om daarnaast gewoon te werken voor je centjes en daarnaast dan bezig te zijn met je artistieke praktijk en ja.
Dus jouw idee dan dat het kunstenaarschap binnen de academie wordt geromantiseerd en er wordt gedaan alsof iedereen zich dat maar
kan veroorloven. Ik denk ook, ik kom uit een goed gezin. Ik heb altijd alles ik heb altijd alles gekregen wat ik wilde. Maar ik merk wel dat kunst vaak iets is dat weggelegd is voor mensen die gewoon vrij begoed zijn en die gewoon de stress rond geldzaken niet hebben of niet hoeven te hebben. En dat kunstenaarschap daardoor ook wel wat geromantiseerd wordt. Want het is gewoon niet gemakkelijk als je met de stress van huur en het ateliergeld en boodschappen doen. En zeker in een tijd als nu, waar het allemaal heel duur is. Om dan nog de mental space te hebben om met kunst bezig te zijn. Ja, en er moet ook gewoon meer funding zijn, denk ik, voor kunstenaars, maar ook voor beginnende kunstenaars, zonder dat daar supergrote verwachtingen tegenover staan.
Ja, want hoe is dat nu? Heb jij subsidie aangevraagd of word je gesteund nu op dit moment door een fonds? Of?
Nee, het is wel de bedoeling om ik denk dat er in maart een nieuwe subsidieaanvraag is voor een projectontwikkeling. Dus die zou ik graag willen meedoen. Maar dat zijn dingen die, dan ook gewoon, die je dan ook gewoon allemaal verwacht zelf te onderzoeken en zelf, zelf in elkaar te zetten. En dat vind ik heel jammer dat daar ook heel weinig ondersteuning in wordt geboden. We hebben wel een aantal hele goede instellingen, zoals Cultuurloket en kunsten.be in Brussel. En die geven je wel echt gericht ondersteuning waar nodig. Maar ja, vanuit school of vanuit het onderwijs heb ik het gevoel dat daar wel een beetje tekort is gedaan. Of dat die misschien de voeling met het werkveld te weinig hebben aan het licht gebracht of zo.
Het creëren van patchworks is voor Lisa Rioma een manier om haar emoties en persoonlijke ervaringen een plek te geven. De grondslag van haar narratieven ligt in trauma, racisme, angst, mishandeling en het gevoel ergens wel of niet thuis te horen. Het zijn systematische problemen die de meeste mensen van kleur eerstehands ervaren. Daarnaast is Lisa gefascineerd door de blik van de ander, die we terugzien in de overseksualisering en uitbuiting van zwarte lichamen. Kan niet bestaat niet is een productie van Vlaams cultuurhuis De Bakke Grond en Mr. Motley. Deze aflevering werd gepresenteerd door mij, Maurits de Bruin. De edit en het sounddesign zijn afkomstig van Marie de Broek. Deze aflevering had niet gemaakt kunnen worden zonder Lieneke Hulshof, Sophie Dochterom, Laure van den Hout en Wimke Dekker. De vormgeving is afkomstig van Noemi Biro. Kan niet bestaat niet kwam tot stand met steun van het Mondriaan Fonds.